Wij overdenken nog eens zondag 41 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 41. Vraag 108, wat leert ons het zevende gebod? Het antwoord dat alle onkuisheid van God vervloekt is, en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Vraag 109, verbiedt God in dit gebod niet meer dan echtbreken en dergelijke schandelijkheden? Antwoord, terwijl ons lichaam en ziel tempelen des heiligen geestes zijn, zo wil hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt hij alle onkuise daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Tot zover. Ja, die hierboven geschreven ligt over ons leven. We hebben de eerste keer stilgestaan, gemeente, bij het huwelijk als een instelling van God. De ontbinding van het huwelijk door de zonde. En ook iets gezegd voor wat betreft het herstel van het huwelijk door de genade Gods, door Christus Jezus. Verleden week hebben wij gelet wat meer op de woorden van de Heidelbergse Catechismus. Vraag en antwoord 108. Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zouden zijn, kuis en ingetogen leven moeten, het zij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. We hebben toen onder andere gelet op de gave van God in het huwelijk, dat de Bijbel wat dat betreft ook midden in het leven staat en ook daarin op de grote goedheid van de Heere wijst. En wij hebben ook gehoord verleden week dat het om het hart gaat, want uit het hart zijn de uitgangen des levens. Eerst dacht ik dat we het daarbij zouden laten, maar toch wilde ik nog even terugkomen op die 109e vraag en het antwoord. Het gaat over meer dan echt breken. Het gaat over meer dan waar wij over gesproken hebben, het huwelijk van gelovigen en ongelovigen, wat door de apostel verboden werd. Dit gebod is ook geestelijk. En daarom gaat dit gebod verder dan alleen die wilde dikke takken. Het gaat ook over de wortels van ons bestaan die zich diep onder de grond bevinden in ons hart. Het hart, ja, je staat verbaasd in welke waanwereld de mens leeft. Ik weet dat door Gods genade de een meer en de ander minder, er een bepaald normbesef kan zijn. Dat heb je onder alle volken. Al zijn die normen dan verschillend, bij de een lager, bij de andere wat hoger, er zijn bepaalde normen. En je kunt ook mensen ontmoeten in het leven waarbij je verbaasd bent over hun hoge opvattingen voor wat betreft het zedelijk leven. Dat mag je bewonderen. Dat mag je bewonderen. Je mag daarin iets zien van Gods gaven die hij uitdeelt onder de mensenkinderen. Ik bedoel dit. Een mens kan wel eens zo om zich heen slaan en in de zin van, en daar heeft hij ergens natuurlijk wel gelijk in, er is niemand die deugt, er is niemand die goed doet. En dat hij dan op een, ja, soms op een onbijbelse manier, toch daar een beetje de draak mee steekt als die mensen ontmoet in het leven, jonge of oudere mensen, waarbij in hun leven uitkomt een hoge opvatting van wat betreft het huwelijk, de liefde en alles wat daarbij komt. Vaak is de achtergrond dan niet, er is niemand die goed doet, ook niet tot één toe, maar vaak is de achtergrond dan, als we daar zo doorheen rouzen, dat we er niet zo goed tegen kunnen. En dat we ons een klein beetje in het nauw gedreven voelen als we mensen ontmoeten, al zijn ze misschien niet van dezelfde kerk of weet ik wat, dat doet er even niet toe, die toch bepaalde opvattingen hebben, hoge opvattingen, waar menig christen een voorbeeld aan zou kunnen nemen. Dat zeg ik even voorop, dat wij die twee terreinen even goed moeten onderscheiden. En dat wij daarin voor alles wat nog door Gods algemene goedheid in stand gehouden wordt, dat we daar dan ook met blijdschap op mogen zien. En dat we daarin God de Heere mogen erkennen, die gaven uitdeelt onder de mensen kinderen. Maar over dat terrein wilde ik vanavond niet spreken. Want we zijn hier in de kerk. En onder het woord en het gebod, gij zult niet echt breken. Dus, ik wilde vanavond eerder iets noemen van, ja, laten we zeggen, van de achtergrond. Van wie wij eigenlijk zijn. Waarom? Om een vuurtje op te rakelen? Natuurlijk niet. Maar opdat onder Gods zegen die prediking van de 10 geboden mee zou mogen werken om ons altijd weer heen te drijven naar die ene naam die onder de hemel gegeven is. Om door hem alleen geholpen en gered te mogen worden ter bekwamer tijd. Ik vind dat het altijd een zekere afkeer inboezemt, mij wel tenminste, als je mensen op zo'n vreselijke hoogdravende manier over medemensen hoort oordelen en beschuldigen. Dat vloeit niet voort uit het feit dat je zegt, het kwaad hoeft niet bestraft te worden. Het kwaad moet wel bestraft worden. Maar de toonzetting van het spreken van de mens, daar zit zo'n groot verschil in. Je kunt het merken aan het spreken of dat een mens nou werkelijk enigermate kennis heeft aan de geestelijkheid van het gebod, of niet. Als hij daar geen kennis aan heeft, dan praat hij als het ware van zich af. Hij overdondert die ander. Hij snijdt die ander af. Hij werpt hem tegen de grond. Hij gaat erop staan. Daar zie je. Soms. Duidelijk in. Die vreselijk boze Adams natuur. Die Adams natuur. Die eruit komt. Onder een schijn. Van recht. Ik denk aan die mensen waarvan één van beiden overspel bedreven had, de vrouw. En het kwam uit, dat is natuurlijk een verpletterende ontdekking. Maar die man, die ging naar zijn vrouw, die vreselijk verdrietig had en als een hoopje ellende aan de tafel zat. Die man ging naar zijn vrouw toe en hij ging ze in de gezicht slaan en op haar hoofd dat het bloed eruit liep. En ik zal je vermoorden en ik zal dit en ik zal dat. Wat moet nou de kerk doen? Als je daarbij betrokken bent. Het is allemaal zo begrijpelijk, hè, dat die man zijn vrouw doodslaat, wil slaan, de keel dichtknijpt, tot bloedens toe verwond. Zou de kerk dan moeten zeggen, ja man, je hebt gelijk, ik kan er goed inkomen. En dat zo'n leven verwoest dan is door de haat. En de nijdigheid. Omdat er geen vergeving mogelijk is. En dat een vrouw eigenlijk bijna in gevaarlijke omstandigheden verkeert. Want van tijd tot tijd dan wordt er opgeslagen. Wat moet de kerk dan zeggen? De kerk moet zeggen, smeerlap, ga jij ook eens op je stoel zitten. Blijf eens met je vuile handen af van die vrouw. En laten we eens naar het gebod van God luisteren. Gij zult niet doodslaan. Want wat zie je nou? Nou zie je dat de een, begrijpelijk hoor, de ander aftuigt, verbittert, voorgoed. Maar er is niet werkelijk enige overbuiging. Wie ben ik? God bestraft ook het kwaad in zijn woord. God met welke wij te doen hebben. God die zegt, ga heen, zondig niet meer. God die verbindt in Christus de gebrokenen van harte. Wat is dat erg? Dan mag iedereen zeggen, nou ik vind het, dat kan ik me goed begrijpen, ik zou dit en ik zou dat. Maar, hou je de rekening mee dat wij leven in de schaduw van de man van smart, die om onze overtredingen verwond is. Die om onze vuile zonde gegezeld is tot bloedens toe. Die beker van goddelijke toren en gerechtigheid en gramschap genomen heeft om te drinken, opdat hij een volk zou zalig maken, verlossen van het grootste kwaad, brengen tot het hoogste goed. Ja, ik weet wel, het is moeilijk hoor. Want wij zijn Adams kinderen. Maar toch, zie toe. Waartoe? Waarop moet je toezien? Kalm aan. Kalm aan. kalm. Eer je het beseft, lig je in de goot. Weet je wat nou zo erg is, mensen? Weet je wat nou zo erg is, kinderen? Dit. Dan nog houdt een mens zichzelf overeind. Hij weet niet tot de oorzaak af te dalen. Daar kan hij niet inkomen. Stel voor, het is een mens die leeft onder het woord, of misschien wel een bedienaar van het woord. En ook met een zekere godzaligheid. En opeens hoor je het verbijsterende bericht van, ja, tjoe, dat en dat en dat. Daar zit de mens dan in zak en as. Hij weet geen raad, de tranen stromen hem soms over de wangen. Tenminste, als hij niet zegt, bezuur, je hebt al een vereniging van gescheiden predikantsvrouwen in Nederland. Hij kan ook zeggen, bezuur, ik heb een ander. Maar neem aan dat dat niet zo is. Daar zit de mens in zak en as en de tranen stromen hem over het gezicht. Waarom? Ja, wie kan het hart er nou doorgronden? Dat arglistige hart. Hoe komt dat nou? Is er nou dat verdriet omdat, ja, nou ben ik voel me geruïneerd. Ik stond toch wel op een bepaald niveau en nu ben ik tot het niveau gevallen van tollenaren, hoeren, zondaren. In mijn werkkring ben ik onmogelijk geworden. Thuis ben ik onmogelijk geworden, want, wat zullen ze wel zeggen? Zo zie je dan een mens in zak en as. En toch kan het goed wezen dat je erop verkijkt. Dat je erop verkijkt. Weet je waarom? Wij zijn liefhebbers van onszelf, meer dan liefhebbers Gods. Nou is het leven van een mens, ook een godsdienstig mens, is één grote maskerade, een toneelvertoning voor God en de heilige engelen. Tenzij, daar is een mens bang voor, daar wil hij niet aan. Daar wil hij nou niet aan. Waar wil hij niet aan? Aan de waarheid. Hij buigt het hoofd. En hij hoopt tenslotte op betere tijden. En hij klaagt zijn nood van het vlees wat de overhand krijgt bij hem. Het vlees dat de overhand kreeg. En de verzoeking en de verleiding. En of dat er toch alsjeblieft begrip voor willen hebben. Want God heeft er toch ook wel een beetje begrip voor. Dat zijn zo de tendensen van die geschokte mens. Terwijl die eigenlijk bewogen wordt door het medelijden met zichzelf. Eigenlijk wordt hij bewogen door de innerlijke hoogmoed. Dat nou mij overkomen is. Mij. Hey, je zou je haren wel uit je hoofd kunnen trekken. Nou mij overkomen is. Want ja, daar zit je. Maar is er nou verdriet? Dat is alleen een godswerk. Dat zeg ik er direct bij. Daar kunnen wij niet komen. Want we hebben altijd een oorzaak. We hebben altijd wel wat te zeggen. Van die kunnen we het wel goed begrijpen, want die vrouw is zo'n akelig mens. En van die vrouw kunnen we het wel begrijpen, want die vent is zo'n akelige vent, enzovoorts. Maar om nou tot de werkelijkheid te komen. God stelt de verhouding met Israël voor als een huwelijk. een huwelijksverbond. Waarin de Heere God tot het niets komt, zou je zeggen, en zegt: leef. Ja, leef. Zo is Israëls bestaan begonnen. Het was niks. Toen God ze riep, wat stelde het voor? Toen heeft de Heere God heeft alles gedaan. Klederen gegeven, noem maar op. En God, die wilde eigenlijk dat zijn naam verkondigd zou worden. Dat de heidenen zouden zeggen, wat heeft die vrouw een goede man. Wat heeft die vrouw, wat heeft dat volk een goede God. Maar in plaats daarvan, ging het allemaal heel anders. Je kunt dat lezen bij Ezechiël. Dat kun je lezen. Die vrouw, dat meisje, die verloofde zou je kunnen zeggen, die ondertrouwde, die houdt het met anderen. Het begint natuurlijk niet gelijk van de bovenste plant. Langzaamaan. Naast die ene man, andere mannen. Maar er is nog afstand. Tenslotte, in de plaats van die ene man, andere mannen. Het komt zo ver. Dat als ze een paar plaatjes ziet, ja, vroeger waren ze ook niet achter. Kinderen, denk er eens aan al die plaatjes, hè. Met mannen, met vrouwen, naakt of half uitgekleed. Die overal te kust en te keur te koop liggen. Helemaal gebaseerd op de menselijke hartstocht om een vuurtje aan te wakkeren. Nou, dat zie je nou bij die vrouw Israël ook. Ze ziet beeltenissen van mannen uit Syrië. Dan zegt ze, ja, dat lijkt me wel goede mannen. Die wil ik ook hebben. Daar wil ik ook wel mee leven. Ten slotte zegt de wettige man, het is zo erg. Andere vrouwen, die verkopen zich om geld. Maar jullie geven geld toe. Jullie zitten aan de kant van de weg. Zit je gewoon te wachten tot je iemand over kan halen. Om hoererij te bedrijven. Wat moet dat een intens verdriet zijn. Ja, voor God. God die in allerlei woorden en beelden tekent. Hoe het gaat. Hij zegt tegen Hosea, je moet een vrouw nemen, een vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Dat is ook erg. Hij moet dus een onbetrouwbare vrouw nemen. Bruidschap betalen, daar moet hij mee trouwen. En kinderen der hoererijen, dat betekent, Hosea die weet niet of dat kinderen van hem zijn of van een ander. Kan wel van een ander wezen. Wat een leed in zijn leven. Daarmee moet hij uitbeelden hoe Israël is en doet. Gaf God dan een scheidbrief? Nee, God niet. Waar is de scheidbrief? Heb ik je moeder weggestuurd, kinderen? Nee, zegt de Heere God. Het is je eigen boosheid en je eigen verkeerdheid. God zegt, ik zal je oordelen. Al die boeleerders waar je het mee gehouden hebt, die zullen komen. Die zullen je uitkleden, zodat je zo naakt in je schande daar staat. Ze zullen je afstropen. En niemand zal er een centje medelijden met je hebben. Ze zullen zeggen, oh, dat lijf. Nog erger dan de heidenen. Dat is het beeld van God en van zijn volk. De werkelijkheid. Afschuwelijk. Nou kom ik terug op dat verhaal wat ik straks vertelde. Wie gelooft dat nu? Wie gelooft dat nu? Ja, niet zomaar zeggen, ja, dat geloof ik wel, want dat staat in de Bijbel. Nee. Wie sluit zich daar werkelijk bij aan en zegt, o God, dat ben ik, dat is mijn beeld. Zo ben ik nou tegenover u. Zo hou ik het nou met anderen, in plaats van met u. Wie gelooft dat nu? Een mens die openbaar komt. Al was die nog zo godsdienstig en nog zo vroom in de zonde. Nou, dan kun je ervan op aan dat al onze tranen die wij voortbrengen krokodillentranen zijn. Tranen van spijt. Dat dat nou gebeurd is en noem maar op. Maar er is geen traan bij voor God. Heb je nou last ervan dat je van God afgeweken bent? Man, jij was toch zo'n goede man? De mensen zeiden toch allemaal, ja, hij durfde te zeggen hoor, het kwaad te bestraffen en aan te wijzen in de gemeente. Nou, hij neemt het toch niet zo makkelijk op hoor, die man, nee. En dat nou zo'n man, hè, dat nou zo'n man nou zo diep gevallen is. Zo praten de mensen. Zo'n man, hij dat nou verwacht? Had u het niet verwacht? Ja, laten we nou eens uit die schuilhoeken van ons hart tevoorschijn komen. Had u het niet verwacht? Ben je eigenlijk toch nog nooit erachter gekomen dat jij en je buurman, wij, niet te vertrouwen zijn? Nou, misschien zeggen, ja, dat geldt voor buiten de kerk, hoor, maar wij kennen elkaar en wij vertrouwen elkaar. Zeg je dat? Dan heb je nog niet door de geestelijkheid van de wet ontdekt dat we Adams kinderen zijn en dat wij niet hoereerders en overtreders zijn omdat we het met een ander hebben gehouden, maar omdat we geboren hoereerders zijn en omdat we God de Heere hebben verlaten. Als je dat nou gelooft, ben je dan onschendbaar? Ergens wel misschien, als je het dan ook waarachtig gelooft. Als je het waarachtig gelooft, dan staat je leven in een ander teken. Ik gebruikte straks een beetje een grof woord, smeerlap. Nou ja, dat was geloof ik vroeger een poetsdoek, waar de bakker zijn oven mee schoonmaakte. Heel vroeger. Die werd op een of andere stok er doorheen gehaald, ja. Dus het is niet zo'n raar woord, bedoel ik. Maar ja, laten we nou eens eerlijk zeggen. Wie gelooft nou dat hij dat is? Dat is. Wij met onze borst vooruit. Wij met ons oordeel over de ander. Wie gelooft dat hij dat is? Het lijkt wel eenvoudig. De mensen zeggen, oh ja, ik ben maar een... Nou ja, de ene zegt, ik ben maar een onbekeerd mens. En de andere zegt, ik ben maar een dief en ik ben maar... Zo gaat het aardig. Ja, zo kunnen we het nog wel even volhouden. Maar ik bedoel die crisissituatie in je leven. Dat je weg nou eens werkelijk doodloopt. En dat je zegt, dat ben ik. En dat niet voor één keer, maar dat hebben we misschien wel meer nodig. Je zegt, o God, o God. Wat een stukje brandhout. Wat een ellendeling. Want de wet is geestelijk. De wet zegt, de geestelijke wet, dat niemand leeft zichzelf en niemand sterft zichzelf. Dat we van de Heere zijn en niet van de hoererij. Dat de Heilige Geest in die brozen en brekelijke tempelen, waar we zelf ook nog een beetje aan meebreken, dat de Heere daarin nogthans door zijn Heilige Geest wil werken. En dat hij daarom niet alleen de daden bestraft, maar ook de gebaren, de woorden, de gedachten, de lust en wat de mens daartoe trekken kan, innerlijk. Innerlijk. Nou, je noem maar op, alles. Alles. Misschien wel 90% van alle programma's van de tv. Misschien wel 95% van alle filmen. Misschien wel 3/4 van alle danspartijtjes. De mens daartoe trekken kan. Misschien 50% van alles wat er op school voorgehouden wordt. En dan voorlichting gegeven wordt. Hoe komt het dat wij zo gretig erop inhappen met onze kinderen? Waar komt die halsstarrigheid toch vandaan? Om door te gaan op een ingeslagen weg. Omdat ik nog niet ben op het punt. Ik ben die schobbejak, die vagebond, dat lage liederlijke sujet. Dat geloof ik niet. En omdat ik dat niet geloof, kijk ik hoogmoedig en hoogvaardig om me heen. Wat denken jullie wel? Wat denken jullie wel van me? Nee, zo gemeen zijn wij niet. Eigenlijk precies als die hele degelijke man, die zit op hetzelfde spoortje eigenlijk, waar iedereen van zegt, had je dat nou gedacht? Dat die man, dat valt me toch wel zo tegen. Stel het je huichelaars dat we zijn, hè? Verschrikkelijk, wat moet God de Heere in de hemel daar toch van denken? Had je dat nou gedacht? Wat mens ga je uit? Je bent zo rot als een mispel. Dat zijn we. En als het anders is, dan dank je de Heere vriendelijk op je knieën. Dat hij je bewaart en spaart. En waar we dat nou geloven mogen, uit genade. Reeds van het uur van ons ontvangenis verdorven te zijn. Daar komen de zaken iets anders te liggen. Daar komt een beetje plaats voor wat we hebben horen lezen. Die geest van Christus, dat werk van Christus, die vrucht van de geest. Want dan ga je ontdekken dat al die andere vruchten die je zelf zo, waar je zelf zo prat op gegaan bent, dat is toch allemaal maar schijnheiligheid geweest. En hoogmoed. Dan ga je ontdekken van nu geen vrucht meer te verwachten in de eeuwigheid. Nee jongen, hou je mond maar, zeg je dan tegen je eigen. Nee, doe maar niet net alsof je zo, nee, dat ben je niet. Opa zei wel eens tuig van de richel. Dat zijn we en dat zijn we ook. Ik heb het hier niet over de burgerlijke omgang met elkaar. Mensen, houden het goed in elkaar hoor. Uit elkaar. Wat ik bij het begin gezegd heb. Dat we hier elkaar als burgers niet uitstaan te schelden. Dat voel je toch wel aan. Het gaat er alleen om, hè. En dat ga je in het leven merken. Hè? Of wij nou werkelijk ontdekt worden aan onszelf. Dan is er hoop. Welke hoop? Ja, dat je zegt, o trouwe Heere God. Ik ben niet die vrome jongen, dat vrome meisje. Ik ben niet degene waar de mensen tegenaan kijken en zeggen, oh, wat een lieve man is dat. Ben ik niet. U weet alle dingen, Heere.
erg listig is mijn hart, ja, dodelijk. Ik kan het niet peilen. Maar toe, Heere Jezus, toe, eeuwige Vader, hou me alsjeblieft vast. Trek me toch uit de kuilen en uit de netten. Wilt u alsjeblieft mijn gangen richten? Want ik loop zo de plas in, het water in. Kinderen, dat is nou nodig te geloven. Omdat de zaak van binnen niet deugt bij ons. En daar wil Gods heilige wet ons aan ontdekken. De wortel deugt niet. Er is geen verwachting van. Het is gewoon niet op te knappen. Het is gewoon tot de dood veroordeeld. Tot de dood veroordeeld. Niet om het in het zonnetje te zetten en te koesteren. Zoals wij zijn. En wij koesteren onszelf en onze zonden. En onze zondige gedachten en lusten. Die proberen we zelfs op te wekken. Maar God heeft ze ter dood veroordeeld. Toen hij zijn eigen kind veroordeelde tot de bittere en smadelijke dood van het kruis. Kijk mensen, het is geen gepast verhaaltje in die zin hoor. Vat het zo niet op. Ik wil geen kloppend verhaaltje geven. Maar er komt toch iets in het leven. Een verborgen schreeuw. Een verborgen zucht naar de levende God. Er komt toch een hopen op God, al kun je het soms niet geloven, dat hij jou vast blijft houden. En dat hij jou er doorheen zal brengen en eeuwig zalig, maar je kunt niet geloven. Maar er is toch die verzuchting. Kijk, als alles goed gaat, ook met David, en dat weet je, hij is niet meegetrokken met het leger. Wel een beetje een gezetteld man, zou je zeggen, die David, hè. In één ogenblik komt de begeerte. Komt het woord, haal ze, en komt de daad. Ja, ja. Zeg nou niet, die David toch, hè, wat kan een mens toch diep vallen. Nee, geloof nou liever dat je 1000 keer slechter bent. 1000 keer slechter, want je gaat eraan. Onherroepelijk gaan wij eraan in ons leven, oh mensen. We redden het niet. We redden het niet. Het zal uitkomen als een bespotting van alle vlees. Dat we de inbeeldingen des harten te boven gaan. En dan zal de Heer ons met onze eigen stok om onze oren slaan. Om ons dat te leren. Voel je nou waar de schoen wringt? Als zo'n goede bekeerde man of zo'n preker of zo'n man. Nou ja, van mij zouden ze misschien zeggen. Nou ja, hadden ze wat meer moeten waarschuwen. Of wat ook. Het meer moeten dit zeggen of dat zeggen. Ja, het zit er wel in. Nou, ik zie een mens met heel zijn waarschuwing en met alles, zie ik hem zijn nek breken. Hij breekt zijn nek hoor. Vroeg of laat. Maar goed, dan zouden ze zeggen, ja, ik vertrouw het al niet zo. Maar als er dan zo'n eikenboom omwaait, voel je waar de schoen wringt. Zo'n goede bekeerde man. Ja, dan zegt het is ook maar een mens. Zeggen we, ja, was het maar waar dat we dat geloofden. Het is ook maar een mens. Dat hij dat geloofde en wij en jullie allemaal. Maar mens. Dan zouden we ons niet zo gek aanstellen. Dan zouden we voor God bekennen in het verborgene. Heere, ik ben de schender van uw wet. Ik heb het aan mijn laars gelapt. Een ogenblikje van mijn eigen lust en genoegen is me meer waard dan u. O, God, hoe moet het toch?
Nou, nou, zegt iemand, is dat nou het stuk der dankbaarheid? Ja, dat is nou het stuk der dankbaarheid.
Om iets van de waarachtige dankbaarheid te leren kennen, moet het hierheen. Dat die borg en middelaar nog gepaster, beminnelijker, noodzakelijker is. En wordt.
Om uit hem bediend te mogen worden.
God en zegt, dood aan uw leden die op de aarde zijn. Hoererij, onreinheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid en begierigheid. Waarom de toren Gods komt over de mensen, kinderen. En dan lees je al die kostelijke vermaningen over de verhouding tussen man en vrouw en omgekeerd en ouders en kinderen en ons hele verblijf. Dan zeg je niet, oh wacht, dat zal ik, nee. Zeg je, ach Heere, dat is waar, daar sta ik nou. Met uw woord, dood aan uw leden die op de aarde zijn. En ze zijn zo springlevend, Heere. Och Heere, zie het aan. Ik kan niks doden, ik kan niks ombrengen. Doe Heere. Wilt u het toch doen alstublieft, het heeft uw lieve zoon alles gekost. Trek me er toch doorheen, Heere, zo'n onwillig dier als ik ben. Die altijd de andere kant, de verkeerde kant uitgaat, trek me er toch doorheen bij mijn haren. Want ik ben zo'n hoereerder en overtreder en doodslager.
God hoort. Hij kent uw kwaal. Als u echt een kwaal hebt, dan kent hij uw kwaal. Dan kent hij uw ziektebeeld tot de net. Daar mag u op rekenen. Dat hij u kent. Hij kent zijn zieke kinderen wel. En hoe zieker ze zijn in zichzelf voor God, hoe dichter dat je bij de waarheid leeft. Welke waarheid?
Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind. Hoe dichter je bij de waarheid leeft, zonder u is iedere stap een misstap. Zonder de bewegingen van uw geest is iedere beweging een schandelijke beweging. Om zo dan voor Gods aangezicht iets te mogen leren, hoe zijn kracht nou in zwakheid volbracht wordt, en hoe genade nou genoeg is. Zijn genade genoeg? Ja. Maar ja, ik zeg erbij, dan gaan wij onherroepelijk, wij hoogmoedige vlerken, inbeelders, wij gaan onherroepelijk van de kaart. Dat wel. Je hoeft niet meer te denken van, ja, toen of toen. Oh, wat heb ik me toen laten gaan. Oh, wat heb ik toen eens een keer. Oh, had ik mijn verstand maar gebruikt. Oh, had ik maar dit dan ook wel. Nee, jongen. Nee hoor, dat was maar even een kleine overloping. De melk kookte even over, maar dat was maar een symptoom van de werkelijkheid. Zo ben je. Vandaag. En morgen en gisteren, zo ben je. Maar ziet die lieve Christus dan eens? Die is toch in Kana geweest? Die heeft toch water in wijn veranderd? Die heeft ze toch vereerd met zijn aanwezigheid en liefde tekenen? O mensen, er is altijd een terug. In het christelijk huwelijk is er altijd een terug. Want in het christelijk huwelijk kun je het wel eens een dag, misschien een week, misschien wel een paar weken uithouden. Maar er wordt geweld gedaan van 's hemels wegen op je hart, op je ziel. Je moet eraan, man, je moet eraan. Je moet weer bij je vrouw terecht. En vrouw, je moet er ook aan. De wet is geestelijk. Die wijst de bron van alle wanbedrijven aan. Nou moet je of je eigen handhaven of zeggen. Lieve kind, lieve meid, wie ben ik? Ik ben een dwaas. En andersom ook. Terug. Er kunnen omstandigheden zijn misschien dat je zegt, ja, waar het niet meer mogelijk is. Waar het leven bedreigd wordt enzovoort. Maar moet je niet te gauw denken. Tegenwoordig is men er als de kippen bij om echtscheiding aan te vragen. Op allerlei gronden en vermeende gronden. Verschrikkelijk. Het woordje trouwen, dat kun je gewoon wel schrappen. Trouw. Trouw? Trouw is er helemaal overboord gezet. Als ik niet meer voel genoeg van dit, of ik niet meer voel genoeg van dat, weet je wel, dan geef je de andere schop.
Ja.
Trouw. Om van Gods wegen dat te leren. Je kan ook een zieke vrouw hebben, of een zieke man. Een zieke man. Ja, ik denk aan die verloofde die... Er leeft nog die man, maar die... kort voor ze zouden trouwen... een ongeluk kreeg... en half verlamd was. En ik zag ze binnenkomen... dat jonge vrouwtje, want met een karretje en daar zat die jongen in. Ik zeg, het was niet hier. Ik zeg, wat is dat? Ja, zo en zo. Ze waren verloofd en die jongen die kreeg een ongeluk en er kan niet meer iets in zijn rug en merg gesprongen of kapot. Ik zeg, en zijn ze toch getrouwd? Ja, ze zijn toch getrouwd. Nou ja, de een die smoest dit en de ander smoest wat anders, weet je wel, hè. Maar ik zag er even iets groots, iets bijna bovenmenselijks in. Ik denk, o God, als u erachter bent, om Christus wil, dan zal het gaan. Anders nooit. Maar als u erachter bent en uw zoon Jezus Christus, die zijn leven over had, voor zulk als wij zijn, dan zal het gaan. Maar als mens denk je, het is toch haast onmogelijk om dan verder te gaan. Een invalide, als je nou al getrouwd bent, als je nog niet getrouwd bent, zou je toch zeggen, kind, doe het niet. O, geliefde gemeente, dit wil ik zeggen. Hoe hopeloos de zaak ons ook voor kan komen. Hoe hoog de vlammen kunnen oplaaien. Hoe troebel het water ook is waar we in kijken. Christus is de redder. Christus brengt de scherven bij elkander. Christus heelt wat verbroken is. Zijn lieve geest zegt, wat vrucht had gij van die dingen waarover gij u nu schaamt. Daarom komen de vermaningen. Daarom komt het woord. Omdat, al val ik zevenmaal, o mijn vijandin, zo zal ik opstaan. Niet om en in eigen kracht, maar om diens willen die opgestaan is uit de doden. En die zijn kinderen tot de orde roept. En verder. Niet te veel praten. Niet te veel kletsen. Niet te veel oordelen. Kwade mag je oordelen. Maar begin maar bij het begin. Ik heb gezondigd en gedaan dat kwaad was in uw ogen. Weet je wat het wonder is? Dat die Christussen, dat huwelijksverbond, trouw blijft. Dat hij zegt, ik zal je vrijwillig lief hebben. En ik zal je afkeringen, denk eens over dat woord afkeringen. Ik zal je afkeringen genezen. Daar gaat mijn verstand te boven. Ver te boven. dat de deur, ik heb het wel eens verteld en ik ga het nu niet weer herhalen, dat de deur van de beestenstal open gaat. En daar ligt de bruid, maar het is geen bruid meer. Ze is zwart, verloren, vuil, slecht. En daar komt de koning toch binnen, als niemand meer binnenkomt. En die zegt, ik zal u mij ondertrouwen in eeuwigheid. En in geloof, en in waarheid, en in liefde, en in gerechtigheid. En ik maak met u een eeuwig verbond. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden, David. Daar begint nou de afvallige bitterlijk te wenen. Want hij zegt tegen degene die niet meer overeind kan komen. Kom, ik richt u op. Hier heb ik een ring, een kostbare ring. Die doe ik u aan de vinger. En ik breng u naar het huis van mijn vader. Waar treuring en droefenis zullen wegvlieden. Dat zal toch een eeuwigheid zijn. De ontrouwe, toch getrouwd. De onvruchtbare, toch met kinderen gezegend. De verlater, toch niet voor eeuwig verlaten. Daarom zei ik, er is hoop, aangaande het zevende gebod. Want het is een belofte van God, tot die echtbrekers. Gij zult niet echt breken. Zo neem ik je aan in mijn lieve zoon. En blijf daarbij. En verder, geliefde gemeente, nooit moet haar nijd of twist verkloeken. Ook niet in je huwelijk. Blijf door Gods genade bij elkaar. Blijf bij elkaar, zoals Christus het geboden heeft. Amen. Heere, vriendelijk dank dat we ook deze middag nog even bij elkaar mochten zijn. Het is bij ons altijd even gebrekkig. Staat u ook niet in de weg, Heere, om ons uw wegen te leren. O, wil ons ontdekken aan onszelf. Onze kinderen, Heere, die ook midden in deze wereld, school en overal zijn, die misschien al allerlei plannen aan het smeden zijn voor de vakantie, wie weet. Heere God, houdt u ze toch vast, alstublieft. En dat zij niet snoot de waarheid van uw woord blijven verwerpen. Maar juist leren zien, het is vruchteloos waar ik mij mee vlijt, want mensenheil is ijdelheid. Wil ze zo onderwijzen en ga zo met ons, met de vaders en de moeders, met de kinderen, de groten en de kleinen, de zuigelingen. Neem ze onder uw hoede, Heere. Houd u ze vast, hier en aan alle plaatsen. Ga zo met ons, Heer, met de zieken, de stervenden, die pijn lijden. Ach, gij kunt toch de druk verlichten, dat vragen wij van u. Ga met ons van de ene dag tot de andere, totdat de eeuwige Sabbat daar zal zijn. Amen. Zingen wij tot slot van Psalm 121, het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep
en sinds bewaard. Psalm 121, vers 1.
Geliefde herder en leraar, de kerkraad en gemeente, het is deze, u weet het allemaal, de laatste keer dat ik als diaken dienst heb gedaan. Maar ik wenste toch nog een woord van afscheid te nemen en ook nog enkele dingen in herinnering te roepen hoe of onze gemeente zich ontwikkeld heeft. Wij hebben dat meegemaakt, wij zijn van de oude garde nog. Broeder Voskuil en ik zijn de enigen die overgebleven zijn uit het bestuur van de evangelisatie. Er waren vele moeilijkheden aan verbonden. We hebben veel tegenwerking gehad en ook veel meewerking. Maar dwars door alles heen heeft de Heere ons geleid en heeft de Heere ons verstand gegeven om de zaken zo te mogen doen dat onze gemeente flink is uitgegroeid. Onze oude broeder Dekker, toen we hier pas begonnen in deze kerk, zaten er 3, 4 rijtjes. Heeft meerdere malen tegen me gezegd, hostie maar, als de kerk nou nog eens vol mocht zijn, wat zou dat toch een wonder wezen. En als we nu eens rond mogen zien, dat wij dat nog allemaal hebben mogen beleven en mee mogen maken en aan mee mogen werken. Want het is enkel de gunst des Heeren. Van mij ligt het niet. Alles wat ik heb gedaan, dat is verkeerd. Dat uit mij voorkomt, dat gevoel goed. En dan val ik altijd onze herder en leraar bij. Van ons kan er niets goeds voorkomen. Als er wat goeds is geweest, hem alleen de eer. En daar mogen wij ook dankbaar voor zijn. En dat zijn we ook. En nu had ik ook nog een enkele wens. Ik hoop niet dat de broeders kerkenraad me het kwalijk zullen nemen. Voor de jongere generatie in onze kerkenraad. Mag ik u zeggen, het komt uit de liefde van mijn hart. Neem het niet op dat ik boven u sta. Ach, echt waar niet. Maar houd u aan het woord van God. Blijf bij de eenvoudigheid. Laat u niet beïnvloeden door verkeerde invloeden van buiten. Maar blijf erbij. En probeer niet de een boven de ander te staan. Maar wel de een meerder achter als de andere. Denk aan het woord van onze heiland. Ik ben niet gekomen om te dienen, om gediend te worden, maar om te dienen. En mag je die dienende positie innemen, dan kan het goed gaan. Dan zal er ook vrucht op zijn. En dan kan de gemeente blijven bestaan en groeien. Maar anders verandert het in tweedracht. Ik maak het bij ons in de buurt mee. De een wil boven de andere. Verbreking, verbijstering, verbijten, eten, haat en nijd, alles komt eruit voort. Ik hoop en ik wens, en het is de wens van mijn hart, dat jullie daarvoor bewaard mogen blijven. Daarom zeg ik, blijf bij het woord, maar heb ik nog iets. Houd je aan onze herder en leraar. Ik heb nou al die jaren met hem om mogen gaan. En als er iets was in de kerkenraad, een strubbelingetje wat wel eens voorviel. Hij mocht het altijd door zijn Heere goedheid weer in orde maken. Dus hou nou contact met uw herder en leraar. En dan zal de kinderverwachting wezen. En daarmee sluit ik, en dat is de wens van mijn hart, dat de gemeente nog mag groeien en bloeien onder leiding van onze geliefde herder en leraar. Dat zij zo.
Broeder Postuma, van harte bedankt voor uw laatste woord aan het einde van een zo lange periode van dienst. En wij spreken als kerkenraad, heb ik reeds iets van aangehaald vanmorgen in het gebed, ook onze blijdschap uit, dat de Heere u zo lange tijd heeft willen dienstbaar stellen in zijn koninkrijk en in dit deeltje van zijn wijngaard. En wij hopen dat de Heere ook uw beden en uitzien mogen vervullen en dat wij samen als kerkenraad en gemeente mogen buigen voor het eeuwig blijvende woord van God. En dat u daar nog getuige van mogen zijn, dat wensen wij u hartelijk toe. Daarom, geliefde broeder, u hebt zelf gezegd, als er wat goeds is geweest, dan is het van de Heere geweest. Daar mogen we elkaar op aanspreken. En daarin mogen we ook zeggen, geliefde broeder, vaart hartelijk wel, ook buiten de kerkeraad in het midden der gemeente. En de Heere zegen je, zolang het hem belieft, u nog voor en met ons te dragen en te sparen. Met een enkele week hoopt u uw 81ste verjaardag te vieren. En we hopen van harte dat u dat nog beleven mag. En dat u ook mag voelen in het midden der gemeente dat er een broederlijke band van liefde is. Dat geven ons, die trouwe Heere God. Had u nog een versje op willen geven? Eerste vers van Psalm 150. Ik dacht al dat broeder Postima dat even vergat. Maar hij geeft op Psalm 150 vers 1. Looft God, looft zijn naam alom. Looft hem in zijn heiligdom. Looft des Heere grote macht in de hemel zijn kracht. Looft hem om zijn mogendheden. Looft hem na zo menig blijk van zijn heerlijk koninkrijk. Voor zijn troon en hier beneden. Ontvang de zegen des Heeren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genade. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.